Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 45, en wij zingen de versen 6 en 7. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. En vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar een koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. En dan eindigt vers 7 met dat zij ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Psalm 45, versen 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar het woord van de Heer uit Matteüs 22, de versen 1 tot en met 14. Matteüs 22, 1 tot en met 14. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenis, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genodigden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zeg de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heen gegaan. Deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren, zijn legers, zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zei hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genodigden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zei tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De tekst voor de prediking vanmiddag is vers 12. Vers 12. En de koning zei tot hem: Vriend, hoe zijt ge hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. En hij verstomde. Doen we belijdenis van ons geloof. En daarna zingen wij op Psalm 36, het tweede vers: Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36, het tweede vers na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij ook denken aan zuster Mary Nelis Nippius. Die is opgenomen op intensive care in het ziekenhuis in Dirksland. Laten wij bidden. Heere, hoe groot is uw goedertierenheid. Het is hemelhoog. Hoe groot bent u in uw erbarming en ontferming. Ook over ons deze middag. Dat wij weer de gelegenheid hebben om op te komen naar uw huis. Heere, we willen u daar dank voor zeggen. En we willen u erkennen dat u ondanks ons nog zo goed voor ons bent. En dat u op aarde bezig bent een volk te vergaderen. En dat u dat volk overzet vanuit de dood in het leven. En dat u al uw gekenden zal bekleden met de gerechtigheid van Christus. Totdat die dag aanbreekt waarop uw volk volkomen bekleed met uw gerechtigheid en met de schoonheid van Christus voort zal treden tot de hemelse bruiloft uitgenodigd. En wat zal de vreugde dan afstralen van de wangen van uw volk en kinderen, wanneer de zonde is weggedaan, wanneer alle gevolgen van de zonde zijn verdwenen, wanneer uw volk zal stralen en schitteren met de gerechtigheid van Christus. En dat zal het eeuwige hemelse bruiloftsfeest zijn van het Lam. Heere, geef dat wij daarnaar verlangen, ook al begrijpen wij het niet. En ons voorstellen kunnen wij het nog minder. Maar wat er staat in die heerlijke Psalm 45 en wat bevestigd wordt in Psalm 36. Heere, laat dat ook werkelijkheid mogen zijn in ons leven. Dat wij hier in principe al overgezet zijn vanuit de dood in het leven. En als wij vrezen dat dat niet het geval is bij ons, laten wij dan niet wanhopen, maar laten wij naarstig, zoals de Dordtse leerregels zeggen, dat is zeer ijverig, de middelen der genade waarnemen. En dat wij uit mogen zien naar rijkere uitstortingen van uw geest. Want u belooft het toch, dat die zoekt zal vinden. En dat er bij u het eeuwige leven te verkrijgen is. Dat wij allemaal persoonlijk een uitnodiging gekregen hebben om aan te zitten aan de bruiloftsmaal van het Lam. Toen wij allen gedoopt werden, werd dat ons uitgereikt, een persoonlijke uitnodiging. En Heere, daar mogen wij mee tot u inkeren. En dan bent u de God die alles met u meebrengt. Dan mogen wij in onze armoede, in onze verlorenheid buigen voor u. Onze schuld belijden. Onze tekorten uitspreken. En dan mogen van u begeren het onvergankelijk leven. En u bent nog steeds de God die geeft. En die nog veel meer wilt geven. Als u uw Zoon hebt gegeven. Als u uw Heilige Geest hebt uitgestort. Als u dienaren roept. En geeft aan de gemeente om uw woord uit te dragen. Als u al zoveel gegeven hebt, zou u dan niet de persoonlijke toepassing willen schenken? Heer, het is uw eer om te geven. Zoals het de eer van een koning is te geven. Niet te ontvangen, maar te geven. En zo doet u het ook, Heere, u geeft. U geeft genade voor genade vanuit uw volheid. En dat is zo rijk, zo heerlijk. Dan gaan de deuren van het genadeverbond wijd open. De kabinetten van het genadeverbond worden geopend. En daar worden armen en ellendigen toegeroepen. Blinden en armen en naakten en melaatsen en heidenen. En hen die er van nature niet bij hoorden, ze worden geroepen. En u zendt uw dienaren uit over de wegen. En ieder die ze tegenkomen, worden genodigd. En ook wij worden genodigd. Wat een zegen, Heere. Wat een ontferming. Hoe noodzakelijk dat wij daarnaar luisteren. En dat wij, wanneer we hebben leren te luisteren en wanneer we hebben leren om de knieën te buigen voor u, dat we dan leren om meer en meer naar u te verlangen, omdat u alleen ons leven kunt vullen, omdat u alles bent. Heere God, wilt u dit toepassen in onze harten? Wilt u in deze week van voorbereiding op het avondmaal uw volk heiligen? En vooral hen die ermee worstelen, die misschien uitzien naar u. Of misschien dat ze niet eens meer uitzien naar u. En dat ze zichzelf maar zeggen, we doen maar wat we moeten doen en voor de rest zien we het wel. Heere, wek de geest op om met verwachting tot u uit te gaan. In het geloof dat u niet zult versmaden die tot u zo uitgaan. O Heere God, wilt u zo zielen die in het donker zijn het licht schenken. En die worstelen of ze aan mogen gaan of niet. In de ruimte stellen. We bidden u of u hen wilt ontdekken die menen in te gaan, maar het niet zullen. Omdat ze nog een schijngelovige zijn, waar het niet oprecht is. Heere, geef ons genade om onszelf te onderzoeken, ook in deze week van voorbereiding op het avondmaal. Wij vragen u, Heere, om de leiding van uw Heilige Geest, ook in deze dienst. En wij bidden u of alles mag samenwerken tot uw eer. En geef dat de woorden binnen mogen dringen in onze harten. Uw woord, de woorden die gesproken worden. Laat uw Heilige Geest zich mogen paren met het gepredikte woord. En laten er wonderen mogen gebeuren in ons midden. Wonderen van wedergeboorte en bekering en verlevendiging. En waarbij u verheerlijkt wordt. En dan, Heere, zult u ontvangen alle eer en roem en lof. Want ook al wilt u nu geven, uiteindelijk zult u alles moeten ontvangen. Eer, lof en aanbidding, omdat u God bent. En dat tot in alle eeuwigheid, omdat u zondaren behoudt. Tot de verheerlijking van uw grote naam. Heere, daarom bidden wij u. Verheerlijk uw naam in ons midden. Dat bidden wij u ook voor zuster Nelis Nippius. Die zo graag in de kerk komt. En er altijd is. Daarboven. Op de balustrade, daar zit ze. Maar nu kan ze niet. Omdat ze niet goed is. Het is nog niet helemaal zeker wat er met haar mankeert. Maar Heere, u weet alles. Wilt u haar opzoeken? Wanneer zij niet uw huis kan bezoeken. Wilt u haar vrede in het hart geven? en overgave aan u. Laat ze uw nabijheid mogen ervaren, Heere. En wilt u haar geloofskracht geven om ook deze weg op u de Heere te wentelen. Sterk en zegen haar. Zou u gezondheid nog willen teruggeven aan haar. En laten wij allen, Heere, toch ook weer bepaald worden bij het feit dat wij allemaal naar ons eeuwig huis gaan. We kunnen vandaag gezond en morgen doodziek zijn. Laten we daarom gebruik maken van de genadetijd die u geeft. Gedenk heel de gemeente, het werk van de kerkenraad, de mannen, broeders, ouderlingen en diakenen, sterk hen in hun arbeid. Zegen hun arbeid ook voor de gemeente. Dat uw liefde en vrede en welaangename rust in ons midden mag zijn. Wij bidden u, Heer, ook voor de vergadering morgenavond. Geef dat alles in goede orde mag verlopen. En dat er met belangstelling en liefde uitgezien mag worden. Naar een uitleg van de nodige renovaties aan ons kerkgebouw. En laat er gewillige harten mogen zijn. Die ook bereid zijn het goede te zoeken voor de gemeente. Ook voor ons kerkgebouw. Want ook dat hoort bij het gemeente zijn. Heere, geef ons wijsheid en uw zegen morgenavond in alles. We bidden u, Heere, of u deze week ook de admissie-examens wil gedenken in Apeldoorn. Wanneer het curatorium vergadert om mannen broeders te onderzoeken, wilt u openheid, wijsheid geven en laat de duidelijkheid mogen liggen. En geeft u wijsheid in deze moeilijke zaak en laten er weer mannen geroepen mogen worden door uw geest, door u bevestigd. En dat ze in en uit mogen gaan in het midden van de kerken en dienaars van het evangelie mogen zijn. Heere, gedenk ook nu de telepredikantenkorps, ook daar waar moeite zijn. Heere, we bidden u of u nog uitkomst wil schenken en verootmoediging en wil geven en toewijding aan u. Gedenk de Theologische Universiteit, de hoogleraren en allen die daaraan verbonden zijn. Wij bidden u of u uw koninkrijk wil uitbreiden in deze wereld. En wilt u toch velen nog bekeren, Heere, door heel de wereld heen. Heere, gaat u met dit heerlijk werk door. Dat mensen bekeerd en overgezet mogen worden. Dat hun ogen geopend worden. Dat ze de schoonheid zien die ze nooit gezien hebben. En de rust en de liefde mogen smaken die er liggen in u. En dat harten ingewonnen worden voor de dienst van de Heer Jezus Christus. Vanuit een moslimgeloof of een hindoegeloof of een boeddhistisch geloof of vanuit het atheïsme. Heere, we bidden u, wilt u ook de Joden tot bekering brengen en laat zo toch uw roem en lof de aarde vullen, dat vanaf alle landen een loflied omhoog mag stijgen tot u en dat ondanks alle boosheid wat er op deze aarde is, Heere, verheerlijk uw naam in het vergaderen en het bewaren van uw kerk. Hoor ons bidden. Uit genade. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 11, de versen 1, 3 en 4. Psalm 11, versen 1, 3 en 4. Geliefde gemeente, het evangelie wordt in deze gelijkenis vergeleken bij een huwelijksfeest. Een koning maakt een bruiloftsfeest klaar voor zijn zoon. En stuurt zijn knechten uit om de genodigden te roepen. En het is een overvloedig feest, want het evangelie is vol overvloed. Het verkondigt het eeuwige leven en heerlijke zaligheid. En het evangelie is vol leven en geluk. En bij een huwelijksfeest, en zeker een koninklijk huwelijksfeest, daar is ook overvloed. Wel nu, in het evangelie ligt alles wat wij nodig hebben. De Heere biedt in het evangelie aan de vergeving van zonden, vrede met God, het eeuwige leven, heerlijkheid bij Hem. In dit leven is God zorg en ontferming, troost en kracht. En dit wordt ons alles voorgehouden in het evangelie. Dat de mens vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. We zien hier de liefde van God dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Hij lijft zondaren in de gemeenschap met Hem. En Christus geeft hen een plaats in zijn koninkrijk. En Hij zal hen straks zonder smet of rimpel voorstellen aan zijn Vader. Allen die de Heere lief hebben leren krijgen en die heen gegaan zijn, mogen nu in zijn onmiddellijke tegenwoordigheid zijn. Op de plaats waar heerlijkheid is. Het evangelie omvat alle weldaden. Het geeft voedsel aan hen die hongerig zijn. Vreugde aan hen die verdriet hebben. Het geeft een toevlucht voor hen die op de vlucht zijn. De Heere geeft zijn Zoon als een volkomen voldoening voor al onze zonden. En dat wordt nou heerlijk voorgesteld in het heilig avondmaal. Daar ziet u volgende week de tekenen van zijn volkomen betaling, een voldoening voor al onze zonden. En nu nodigt de Heere zondaren uit tot het huwelijksfeest van zijn Zoon. De Heere nodigt overal zondaren uit tot de zaligheid in zijn Zoon. En de Heere laat het verkondigen en vandaag gebeurt het door alle landen heen. Dan mag de roepstem gaan uitgaan. Alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. En de Heere heeft zijn knechten in Siberië. Heeft zijn knechten in Argentinië. En door heel de wereld heen. Alle dingen staan gereed. En ook wij zijn verkoren om dat evangelie te horen. Alle dingen zijn gereed. God de Vader staat gereed om verloren zonen en dochteren te ontvangen. En de Zoon staat klaar om te verzoenen. En de schuld weg te wassen. En de Heilige Geest is gereed om zondaren te vernieuwen. Hen een nieuw hart, een nieuw leven, een nieuwe geest te geven. En hen toe te wijden aan God. De engelen staan gereed om vreugde te hebben over één zondaar die terugkeert tot God. En Gods genade staat gereed en is overvloedig voor de voornaamste der zondaren. En de Bijbel is gereed om onderwijs te geven en licht te werpen op uw levenspad. En de Heere Jezus staat gereed om een plaats voor u in de hemel klaar te maken en voor u te bidden. Alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar er is nog één ding nodig. Dat de zondaar gereed is om zich te verootmoedigen voor God en om zijn schuld te belijden en de Heere aan te roepen. Dat de zondaar ook gereed zou staan om zich te haasten en te strijden om in te gaan. In de gelijkenis, daar zien wij dat vele genodigden niet wilden komen. Deze gelijkenis eigenlijk ziet op de Joden. De Heer Jezus tekent hier dat het evangelie kwam eerst tot de Joden. De Heer Jezus was gezonden niet tot de heidenen, maar tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij wilden hem niet. Ze hebben hem uitgeworpen. En ze hebben zijn profeten gedood. En ze hebben de Heer Jezus aan het kruis geslagen. En Jacobus hebben ze met het zwaard gedood. En Stefanus hebben ze gestenigd. En Paulus hebben ze vals beschuldigd. En overgegeven aan de Romeinen. De Joden wilden het niet. En werkten overal het evangelie tegen. En dan gaat het evangelie naar de heidenen. Dan moeten de dienaren uitgaan op alle plaatsen en wegen. En zoveel als u er ontmoet, roept hen tot de bruiloft. En de discipelen, de apostelen, gingen in alle windrichtingen. Thomas naar India. En anderen gingen in Egypte, in Afrika. En anderen in Klein-Azië. Petrus kwam uiteindelijk in Rome terecht en Johannes in Turkije. En overal die ze vonden, riepen ze tot de bruiloft. En dan zien we het wonder dat er uit de heidenen komen. Ja, ook daar waren er die niet wilden komen. En er waren er ook wel wat onder de Joden die toch kwamen. De 7 diakenen waren ook Joden. En al de apostelen waren Joden. Wij hebben het evangelie van de Joden. Want de zaligheid is uit de Joden. Daarom moeten wij de Joden lief hebben. En Israël lief hebben. Maar als volk hebben de Joden het niet gewild. En dan de heidenen, zij worden ingebracht. En nou zijn wij ook genodigd, gemeente. Wij zijn allemaal genodigd. Hoeveel uitnodigingen hebt u misschien gehad in uw leven? En ik, en u, en jij. En ook wij staan bloot aan het gevaar om eraan gewend te raken en niet te komen. De fariseeën vonden zichzelf heel goed. En helaas, wij hebben een hart dat lijkt op dat van een fariseer. Maar wij vinden onszelf eigenlijk ook wel goed. Ja, al zeggen we dat we slecht zijn en dat we verdorven zijn. En we willen dat benadrukt wordt. Maar ondertussen voelen we ons wel heel goed daarbij. Maar we zijn toch beter dan anderen. Al zeggen we dat niet hardop, want we weten dat hoort niet zo, maar. En ondertussen onbekeerd blijven. Ondertussen de Heer op een afstand houden. Vandaag zijn er ook velen die uiterlijk tot de kerk horen. Maar ze komen niet. Ze zijn er te goed voor. Ze vinden dat het wel goed met hen is, want ze zijn toch lid van de kerk. Maar nou geeft de Heere Jezus hier de ontzaglijke werkelijkheid aan dat er mensen zijn die geen oprecht zaligmakend geloof hebben. Mensen die genodigd zijn om in de lijn van de gelijkenis te denken uit de heidenen die komen, maar die toch geen bruiloftskleed aan hebben. Want de koning ging in om de aanzittende gasten te overzien. En hij zag al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zei tot hem, vriend, hoe zijt ge hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. We denken na over Gods zaligheid verworpen. En we zien de ernst daarvan. We zien de ontmaskering daarvan. En het gevolg daarvan. Gods zaligheid verworpen, de ernst, de ontmaskering en het gevolg daarvan. De Heer Jezus beschrijft hier in liefde een vreselijke werkelijkheid, dat maar al te veel voorkomt. Dat men de uitnodiging van het evangelie hoort, maar verwerpt. Dat zien we gelijk al de genodigden. Ze wilden niet komen. De ene was te druk. Ik heb een bedrijf. Dan moet ik echt al mijn energie insteken. Want hij moest op het land werken, staat er. En de ander moest handel drijven. De business ging voor. En er waren weer anderen die grepen die knechten en doden hen. En toen de koning dat hoorde, werd hij toornig. En hij doodde die genodigd waren. Zie wat er met Israël gebeurd is. In het jaar 70. Weggevoerd naar Rome als slaven. Er werden zoveel slaven van Joden te koop aangeboden. Dat ze hadden geen waarde meer. En toen ging het evangelie naar de heidenen. En de knechten moeten ze roepen. En moeten ons voorstellen dat er iemand aan de... Een knecht van de koning aan de ingang was van de feestzaal. En die reikt al die genodigden een bruiloftskleed aan. En zo kunnen ze zitten. Maar er was één die had geen feestkleed aan. Was wel aangeboden, maar dat hoefde hij niet. Eentje. Maar nog gaat het niet om één. De Heer Jezus bedoelt hier niet aan te geven de verhouding. Dat er velen aan zitten en er was maar één die geen bruiloftskleed aan had. Nee, het gaat hier niet om de hoeveelheid. Het gaat om de werkelijkheid. Deze gelijkenis is geen uitspraak dat er maar heel weinigen geen bruiloftskleed aan hebben. Nee, het gaat om de werkelijkheid daarvan. De schokkende werkelijkheid. Dat men de zaligheid verwerpt. Ook al gaat men aanzitten aan een bruiloftsmaal. Dat is een ernstige zaak. Mensen die menen in te zullen gaan en het niet kunnen, die zullen blijken tot de dwaze maagden gehoord te hebben. Die behoorden tot het kaf. Want ze hadden geen bruiloftskleed aan. Ze waren niet gericht op de Heere en op zijn eer. We lezen in Egypte ook dat een gemengd volk meeging met Israël uit Egypte. En dat die de eerste waren die begonnen te murmureren. En die stookten de anderen op om ook te murmureren. En de apostel Paulus laat ons zien dat het niet alles Israël is dat Israël genaamd wordt. En dat is nog steeds zo. De gemeente zoals wij haar zien en de kerken zoals wij die zien, die zijn een gemengde hoop, er is kaf en koren. En dat kunnen wij van de buitenkant niet zien. Maar die werkelijkheid is er. En dat wordt hier aangeduid door dat beeld van iemand die geen feestkleed aan had. En dat is wel bijzonder ernstig, dat er hoorders zijn van het evangelie. En het woord doet hen geen nut. Ze zien geen schoonheid erin. Ze hebben er geen belang bij. Het dringt niet door in hun hart. Ze hebben veel aandacht voor hun geld, voor hun land, hun zaak, hun genot. Maar eigenlijk hebben ze geen plaats voor de Heere. En zo zijn wij in een week van voorbereiding. Hoe nodig is het ons daarop te onderzoeken? Wat motiveert ons en waar leven wij voor? Want het is waar dat uitbrekende zonden zullen vele mensen verderven. Maar onverschilligheid ten opzichte van het evangelie zal nog veel meer mensen verderven. En er zullen velen in de hel zijn. Niet zozeer omdat ze in gruwelijke zonden leefden. Dat deden ze niet. Uiterlijke gruwelijke zonden. Maar ze zijn verloren omdat ze geen aandacht hadden, geen waarde toekenden aan het evangelie. Best nette mensen. Die rijke man was ook een net man. Ging ook naar de synagoge of naar de tempel. Een rijke Joodse man. Maar hij had geen oog voor de eer van God in zijn leven. Ze hadden geen bruiloftskleed. Nou, wat betekent het dan om een bruiloftskleed aan te hebben? Wat is dat? Dat betekent dat u vergeving van zonden ontvangen hebt in het bloed van de Heer Jezus. Dat betekent dat u bekleed bent met de gerechtigheid van Christus. U hebt Christus aangedaan en de volkomen betaling door de Heer Jezus rust op u. Dat bruiloftskleed, dat is ook de mooi gestikte klederen van Gods vrucht. De heilige sieraden waarmee Gods kinderen versierd worden om zo voor de koning geleid te worden. Het zijn de volmaaktheden van Christus, het beeld van de Heer Jezus dat op hen rust om zo tot de koning gebracht te worden. Het zijn de verdiensten van Christus dat ze bekleed worden met de klederen van blijdschap, met vreugdeolie in plaats van treurigheid, met sieraad voor as. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Het zijn de lange witte klederen die eerst zwart waren, maar nu wit geworden zijn in het bloed van het lam. Het bruiloftskleed, dat is de nieuwe mens aangedaan hebben, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. Zulke mensen zijn bekleed met ootmoedigheid. Dat is het feestkleed. Maar wanneer de koning uit de gelijkenis de feestzaal binnenkomt, dan ziet hij iemand zonder kleed. En wat voor iemand is dit? Iemand die onder de verkondiging van het woord was. Hij was er altijd. En dat is goed, maar dat is nog niet genoeg. Hij wist dat hij belijdenis moest afleggen, dat heeft hij gedaan. Met de mond heeft hij beleden dat de Heer Jezus Christus profeet, priester en koning was. Zo iemand kan ook aan het avondmaal deelgenomen hebben. Zo iemand kan zelfs het evangelie preken. Zo iemand kan zelfs wonderen verricht hebben in de naam van de Heer Jezus. Dat het uiterlijk heel wat lijkt, maar hij heeft geen bruiloftskleed aan. Het is schijn. Iemand die in de kerk zit. En dat de Heer is nooit in zijn of haar hart gekomen. Omdat ze geen behoefte hadden aan dat bruiloftskleed. Ze wilden zichzelf niet verloochenen om als een arme, schuldige zondaar voor God terecht te komen. Ze wilden zichzelf rechtvaardigen voor God. Ze hebben het zo druk in het leven, maar een nabij leven bij God, dat willen ze niet. Het leven met de Heere trekt hen eigenlijk ook niet aan. Dat komt omdat ze de schoonheid van de koning niet zien. Ze zijn verblind. En daarom zijn ze onwillig de Heere te volgen. En als dat niet verandert, dan zal dat leiden tot de eeuwige ondergang. Daarom is het allemaal ernstig. De situatie waarin die man was, geen bruiloftskleed, was heel ernstig. Maar hij wordt ook ontmaskerd, want dat gebeurt er. De koning komt binnen en overziet al de mensen en ziet die ene die geen bruiloftskleed aan heeft. Mensen kunnen elkaar bedriegen. Misschien bent u ook wel eens bedrogen door iemand. En we kunnen ons voor de mensen heel wat pretenderen. We kunnen heel goed net doen alsof. Maar God bedriegen we niet. De ogen van de Heere zijn in alle plaatsen en zij zien de kwaden en de goeden. Geen schepsel is onzichtbaar voor de Heere. Alle dingen zijn geopend voor de ogen van God met welke wij te doen hebben. De Heere ziet alles van u en van mij. Mensen kunnen elkaar dus bedriegen. Jacob bedroog zijn vader Isaac. De broers bedrogen hun vader toen ze zeiden dat Jozef gedood was door een wild beest. Maar de Heere ziet alles. Hij beproeft de geesten. Hij is nog nooit door iemand bedrogen. Hij kent het hart van allen. En zo werd eens koning Belsazar gewogen en te licht bevonden. En zo wist de Heere dat zijn knecht Job hem vreesde en afweek van het kwaad. En omdat de Heere God alle harten kent, is hij heel eerlijk en zal hij een goede, een juist oordeel afkondigen. Hij weet precies hoe mensen zijn. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere kent het hart. Hij ziet onmiddellijk dat die man geen bruiloftskleed aan had. En wat wil dat nou zeggen, dat hij nu geen bruiloftskleed aan heeft? Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat hij naakt voor God stond, als een vuile zondaar. Hij had zich misschien wel heel mooi uitgedost. Voor de mensen, dat doen wij ook. Maar dan kun je nog naakt voor God staan. En dat al het vuil van het leven op u rust. Zo'n mens draagt het kleed van de oude mens die had uitgetrokken moeten worden. Hij leeft in zijn zondige, onbekeerde natuur. Hij draagt het kleed dat met het vlees besmet is. Hij draagt nog de scharlakenrode kleed waar Jesaja 1 over spreekt. Dat al waren nu zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als wol. Maar deze man draagt nog steeds dat scharlakenkleed van de zonde. Hij draagt het kleed van allerlei deugden, het kleed van een fariseer. Een kleed van eigen gerechtigheid. En soms lopen ze zelfs rond in schaapskleren. Maar van binnen zijn ze wolven. Grijpende wolven. Maar laat het duidelijk zijn dat al deze schijngelovigen ontmaskerd zullen worden. Dat zal vroeg of laat zeker gebeuren. En niemand van hen zal uitgezonderd worden. De Heer heeft ogen als een vlam van vuur. En hij ziet precies wie hem in oprechtheid liefhebben en dienen. En op de laatste dag, de grote dag die al dichterbij komt, de dag van het oordeel, dan zal het gezien worden wie werkelijk de Heer lief hadden en dienden en vreesden. En dan zal het gezien worden zij die voor de schijn leefden. Want de Heere ziet hen die dorsten en hongeren naar hem. De Heere ziet hen die arm van de Heilige Geest zijn. De Heere ziet hen die treuren omdat ze niet zijn wie ze moesten zijn. Hij ziet hen die verlangen naar hem, maar zijn nabijheid missen. En het licht van zijn genade missen in hun hart. Hij kent hen, die verlangen naar hem. Hij kent hen wie de zijnen zijn, al durven ze het van zichzelf niet te zeggen dat ze de Heere toebehoren. De Heere kent het hart. En straks zullen ze zijn bij het bruiloftsmaal van het Lam. Daar zullen de ware gelovigen aanzitten. Die verlangden naar hem, die het zeide, mijn ziel dorst naar God. Wanneer zal ik voor u ingaan? Deze mensen die praten niet over zichzelf. Ze praten over God. Het verlangen naar God. Omdat hun ogen geopend zijn voor de schoonheid van God. Ze hebben hem nodig. Hoort u daarbij? Verlangt u naar de Heere, naar de levende God? Een hypocriet, die kan heel veel praten. Hij praat vooral over zichzelf en over zijn godsdienst. Hij heeft ook de naam dat hij een christen is, maar hij is een naamchristen. En dat zien we hier in de gelijkenis. Vriend, hoe bent u hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende. Het is wel heel bijzonder dat de koning hem aanspreekt met vriend. Dat lezen we vaker in de schrift. Die andere gelijkenis van de dagloners die ieder een penning zouden ontvangen. En zij die de hele dag doorgewerkt hebben, die komen, die denken dat ze meer krijgen. Ze krijgen een penning. En ze mopperen. Vriend, ik doe u geen onrecht. Neem het uw en ga heen, vriend. En Judas, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus? We zien de vriendelijkheid van de Heer Jezus, zelfs tegen zijn vijanden. Terwijl de schijnheiligen zich niet vriendelijk gedragen tegenover de Heere Jezus. In feite zijn zij geen vrienden van de Heere Jezus. Ze doen net alsof en ze doen heel vriendelijk. En ze willen zich graag uitgeven dat ze ook bij de Heere horen. Maar ze houden hun harten dicht voor de Heere. Maar zie dan hoe de Heer hen aanspreekt. En hij zegt, vriend. Dat is een uitnodiging. Wilt u niet mijn vriend worden? Ik bied u mijn vriendschap aan. Laat dat ene woord vriend u tot inkeer brengen. Ik zoek u behoud. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om mensen te verdoemen, in de hel te werpen, maar om hen te behouden. Vriend, bedenk dan toch vandaag wat tot uw zaligheid nut is. En zo staat de Heer ook voor ons, gemeente. Houdt u zich afzijdig? En is het bij u eigenlijk maar voor de vorm, de godsdienst? En dat het niet in uw hart is? En een brandende liefde tot de Heer, dat is vreemde taal voor u. De Heer kijkt u aan en zegt, vriend, ook al heb je mij jaren met de nek aangezien. Vriend. Al heb je nooit om de Heere gegeven. Terwijl hij je elke dag zoveel gaf in het dagelijks leven. Vriend. Al heb je zoveel verkeerde dingen gedaan. Al was je alleen maar bezig met je eigen zin door te drijven. En dat je God niet de eer gaf. En hem niet lief hebt. Hoor wat de Heere tot u zegt vanavond. Hij zegt, vriend. Zal dat ene woord vriend je niet verbreken? Hij zegt het toch, vriend. Hij zegt het tegen die man zonder bruiloftskleed. Hij zegt het tot u en tot jou, vriend. Zal dat woord vriend je niet doen versmelten? Hij biedt hier jou vanavond zijn vriendschap aan. Leef niet verder zonder de Heere. Je wilt het toch niet meemaken wat deze man straks gaat meemaken? Bind hem handen en voeten en werp hem in de vurige oven. Je wilt toch niet straks alleen staan voor de Heere? En voor al de heiligen die binnen zullen gaan. En voor al de engelen die naar je zien. En dat jij weggestuurd wordt naar een verschrikkelijke plaats. En dat de Heere Jezus je aanziet en zegt, vriend, ik had je toch zo vaak geroepen, zo vaak genodigd. Vriend, denk je echt dat je hier hoort, bij al die heiligen? En wat gebeurt er dan? Dan zie je het gevolg. Hij verstomde. De man wist niets te zeggen. En hij wist in één ogenblik dat hij alles verkeerd gedaan had. Hij mag zich verdedigen. Hij krijgt een vraag. Vriend, hoe bent u hier binnengekomen? Zonder een bruiloftskleed. Hij mag het uitleggen. Hij mag zich verdedigen. Hij heeft geen verdediging. Een zondaar die heel zijn leven in de kerk geweest is, die de weg geweten heeft, wanneer hij aangesproken wordt op die grote dag, dan zal hij tegen 1000 aanklachten niet één woord kunnen inbrengen. Ze zullen allemaal verstommen. Er zal er niet één zijn die zegt, het is niet eerlijk. Ze zullen verstommen. Ze hebben geen verdediging. Ze hebben geen verontschuldiging. God wordt gerechtvaardigd in zijn oordelen. Dat verstommen, wat betekent dat? Dat betekent dat die man zegt, ik ben een bedrieger. En dan valt het masker af. Zijn lamp gaat uit. Ik kan me niet langer verbergen in schaapskleren. Ik kan mij niet langer verontschuldigen. Ik kan niet langer meer zeggen, ja, ik ben toch gedoopt. Ik kan niet langer de schijn ophouden. Mijn leven lang geprobeerd, nooit vrede gehad, opgejaagd door het leven, nooit de vrede met God gesmaakt en steeds mezelf maar wat omhoog praten, mezelf omhoog vijzelen. Wat heeft Gehazi eraan gehad dat hij voor de profeet Elisa binnenkwam en net deed of alles goed was? Van waar, Gehazi? O, nergens, uw knecht was hier en daar doende. Zag ik u niet, Gehazi, toen u naar die man uit Syrië toe ging? En dat u die kleden en die zilverstukken meenam? Waar heeft de vrouw van Jerobeam de eerste eraan gehad dat zij zich vermomde toen ze naar de profeet Ahia kwam om genezing te zoeken voor haar zoon? Ze werden allemaal ontmaskerd. Wat hebt u eraan om nog voor de mensen wat te pretenderen? De Heere ziet het allemaal. De Heere ziet wat je doet wanneer je alleen bent. De Heere ziet welke levensgewoonten je hebt aangenomen. En waar steeds je ogen naartoe gaan. En dat je gezept wordt, dat je ontkracht wordt van al je aandacht. Gaat allemaal gericht naar dat ene, vul het maar in. De Heere ziet wat je doet. Maar straks zul je moeten erkennen dat je schuldig bent. Dat moest Adam ook doen toen hij ontmaskerd werd. En Kaïn had ook niks te zeggen toen God hem vroeg, waar is uw broeder? Dat verstommen is erkennen dat ik schuldig ben. Dat verstommen, dat houdt ook in schrikken. Wat zal Gehazi geschrokken hebben? En de broers van Jozef schrokken toen uitgerekend Benjamin mee terug moest naar Egypte. En ze keken elkaar aan, het is de straf van God om wat we onze broeder Jozef hebben aangedaan. We hoorden hem roepen. Zei ik jullie niet, zei Ruben, dat je dat niet moest doen? Ze schrokken. En koning Belsazar, wat schrok hij. Zijn knieën stieten tegen elkaar aan, toen hij opeens een hand zag. Mene, mene, tekel, oefarsin. Gewogen, gewogen, maar te licht bevonden. Wat zal het een schrik zijn om gesteld te worden voor de Heere met een leven vol schijn. En dan blijkt het dat ik altijd maar een meeloper was. En dat ik zonder bruiloftskleed sta. Dat verstommen, dat is ook, betekent ook wanhoop. Vanwege het feit dat ik nu in het oordeel geworpen word, dan is het te laat. Dan kan er misschien gezegd worden, Heere, geef me nog 3 minuten. Dan zal ik nog me bekeren en zal ik u aanroepen en bidden om vergeving. En dan zal ik pleiten op dat enig offer van de Heere Jezus. Heere, geef me nog 3 minuten in de tijd der genade. Het is te laat. Eeuwig te laat. En die man ziet het. En nou komt de rechtvaardige straf over mij. En het zal een eeuwige straf zijn. Het zal de buitenste duisternis zijn. En nu biedt God u zijn vriendschap aan. Vriend, waar bent u mee bezig? En waar gaat het dan om? Het gaat om oprechtheid en waarheid in het hart. Het gaat om eerlijk voor God worden. Het gaat om buigen in overgave aan God. Het gaat erom dat de Heere Jezus alles voor u wordt. Heel uw leven moet van de Heere zijn. Uzelf, uw tijd, uw geld, uw talenten. Zo alleen kunt u ook aan het avondmaal. Wanneer alles in uw leven voor Hem is. En Hij heeft alles voor u gegeven. Onuitsprekelijk veel. En u legt alles voor hem neer, al is dat nog zo weinig. Een schijngelovige kan wel aan het avondmaal gaan. Maar vroeg of laat wordt hij wel ontmaskerd. Een schijngelovige kan ook niet aan het avondmaal gaan. En dat hij zichzelf prijst. Dat hij tenminste het avondmaal niet lichtvaardig opvat. Maar dat redt ons niet. Wat een zegen ons neer te werpen voor de Heere Jezus zoals u bent. Met al uw gebrek. Met al uw mislukkingen. Met al uw gebrek aan bekering en gebrek aan ervaring en gebrek aan zicht op de Heere Jezus en gebrek aan liefde. Heere, ik heb niks. Ik heb alleen maar een leven van eigenzinnig ik. Dat is alles wat ik heb. Zo mag u komen. Vriend, kom herwaarts tot mij. Ik geef u rust. Ik geef u een nieuw hart. Ik geef u liefde. Ik geef u alles. Weet u, de schijnheiligheid zit zo diep. We kunnen schrikken van onszelf, u en ik. Zo gemakkelijk kunnen we veel te goed van onszelf denken. Zo gemakkelijk kunnen we slordig leven. Zo gemakkelijk kunnen we de Heer op de achtergrond plaatsen. Ook na ontvangen genade. En als dat doorvreet en doorwerkt, dan kan het wel blijken dat we nooit de Heer gekend hebben. Onderzoek uzelf nou. Velen willen nog wel naar de kerk, maar ze willen ook van de wereld genieten. Thuis in hun gezin willen we van de wereld genieten. Daar willen we naar kijken, daar willen we naar luisteren, want je moet niet te streng je kinderen opvoeden. En ondertussen genieten we zogenaamd van de wereld. We willen twee heren dienen, we gaan heus naar de kerk. Maar voor de rest zoek ik het zelf uit. Zo is ons hart. Dan zijn er die zich verschuilen achter hun onmacht. Ja, ik kan het toch niet. Dat kan heel goed een bedekking zijn voor luiheid. Want de zondaar kan wel bepaalde dingen doen. Hij kan bepaalde zonden wegdoen. Hij kan zijn leven meer inrichten zoals de Heer dat wil. Hij kan best lezen uit de Bijbel. Hij kan best met zijn voeten naar de kerk lopen. Hij kan best met zijn ogen afzien van dat wat vuil en smerig en gemeen is. Hij kan de middelen waarnemen. Hij kan toch zijn handen vouwen en bidden. Ook al is het nog zo'n eenvoudig gebed. Hij kan nog wel wat. Maar hij wil het niet. Dan zijn er die eerst die allerlei gemoedstoestanden in hun hart willen opwekken. Zoals droefheid over de zonde en liefde en blijdschap. En zolang dat er niet is, ja, dan ga ik niet tot de Heere toe. Dan mag ik niet tot de Heere gaan. Ik ben niet waardig, zeggen ze dan. Maar dan bent u de paard achter de wagen aan het stoppen. Dan wilt u eerst vrucht zien en daarna gaat u zaaien. U moet komen zoals u bent en de Heere zal voor de vrucht zorgen. En de Heere zal die gemoedstoestanden ook geven naar zijn vrijmacht. En dan zijn er ook die met goede voornemens komen aan het avondmaal. Ja, ik ga het allemaal goed doen, ik ga het beter doen. Maar het houdt geen stand. En dan zijn er die hun leven inderdaad netjes inkleden. Netjes opruimen. En dat is op zich niet verkeerd, dat is goed. Maar ook dat is niet genoeg. U kunt het huis met bezemen keren, maar blijf leeg. Steun niet op een uiterlijke reformatie. Uw huis moet vol worden met de Heilige Geest. In de weg van bekering, het aanroepen van de Heere. Zijn er ook die anderen leren napraten. Ze praten over hun eigen onwaardigheid. Ze praten over zonde in het leven. Maar die veranderen ze niet. Ze klagen wat over hun onwaardigheid, want dat hoort zo. Ze hebben er geen verdriet van. Ze vinden het eigenlijk wel best zo. Het zijn schijngelovigen. En weet u, God laat niet met zich spotten. Daarom lezen wij hier het oordeel van de koning. Toen zei de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten en neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En dan zal blijken dat de Heer een verterend vuur is. Het is verschrikkelijk om de Heere uit uw of jouw leven te houden. Daar krijgt de mens verschrikkelijk spijt van. Het zal voor hen zijn als Haman die ontmaskerd werd. En als Judas die spijt had. En het zal zijn met de vergadering van Korach en Abiram die levend ter helle voerden. De buitenste duisternis, daar is geen licht, geen troost, geen leven. Daar is haat en nijd. Daar is huilen van pijn en spijt. Daar is bittere eenzaamheid. En dat is de staat die zij gewild hebben. En daar blijven ze daar ook in. En daarom is dit leven een proefperiode. Waar u en ik zullen zijn in de eeuwigheid. Hoe moeten wij dan naar het avondmaal gaan? In de weg van buigen voor de Heere. Zoeken om bekleed te worden met de gerechtigheid van Christus. Dan spreekt u uit dat de Heer, dat de betaling door de Heere Jezus u alles waard is. U wilt het wel kopen, maar het wordt u voor niets gegeven. En dan verlangt u naar dat zwarte kleed van de droefheid over uw zonden. Daar gaat u om bidden. Dat u bedroefd mag zijn over uw zonde. En dan verlangt u naar dat rode kleed van de gerechtigheid en het bloed en de verzoening van Christus. Dan gaat u daar de Heer om bidden om bekleed te worden met dat rode kleed. En dan verlangt u naar dat witte kleed waarbij u geheiligd en gereinigd van wordt van binnenuit door Gods geest. Zo legt u uw hart open voor de Heer. En zo'n mens die zichzelf onwaardig voelt, hij durft vaak niet aan te gaan. Hij heeft geen stem meer en geen woorden meer om zijn moeite voor de Heere neer te leggen. Daarom durft hij niet aan te gaan uit angst dat hij een schijngelovig is. Maar wanneer u geen woorden meer hebt, laten dan uw tranen maar spreken. Dat u niet zonder Christus kunt. En wanneer u geen woorden meer hebt, laat dan uw verlangen spreken. Laat dan het besef van uw grote armoede spreken. Laat dan het verlangen spreken naar de gemeenschap met God. Hij geeft alles aan arme zondaren. Hij geeft licht. Hij geeft de Heilige Geest. Aan zulke armen die het niet zonder hem kunnen stellen in het leven. En zulke mensen zijn geen schijnheiligen. Ze noemen zichzelf geen bezitters. Maar dat hoeft ook niet. Ze kunnen niet zonder Christus. En tot zulken die neergeslagen zijn, die opzien tot die borg, die niet zonder hem kunnen. Tot zulke mensen zegt de Heere, sta op mijn vriendin, mijn schone, mijn volmaakte en komt. Omdat de gerechtigheid van Christus op hen gelegd wordt. Door het geloof worden ze bekleed met de gerechtigheid van Christus. Hij is hun volmaaktheid. Hij is hun hoop. En straks worden ze bekleed met de klederen van de eeuwige gerechtigheid van Christus. Amen. Laten wij zingen Psalm 103, het vijfde vers. laten wij bidden en danken. Barmhartige en liefdevolle Heere, zo mogen wij u danken dat we konden horen en konden zingen dat u bent het die ons uw vriendschap biedt. Heere, laten we dat ook met ons meenemen. En laten we daar ook mee werkzaam mogen zijn in deze week. En dat wij tot u mogen uitgaan om van u het eeuwige leven te begeren. Heere, wilt u het woord dat we overdacht hebben toepassen aan onze harten. U weet hoe we hier zijn, wat ons drijft en wat ons bezighoudt, hoe ons hart is, hoe wij leven voor u. Heere, geef dat wij met eerlijkheid en waarheid voor u mogen komen. En dat we ernst mogen maken. En dat we zullen strijden om in te gaan. En dat we u niet voorbij zullen lopen. Maar dat we u de hoogste plaats geven. En Heere, wij danken u dat dat geen offer is. Dat is een zegen. Want u bent de God van liefde. U de hoogste plaats geven, dat moet omdat u God bent. Maar dat is ook zo heerlijk. Omdat zonder u is het leven leeg. Maar met u is het leven gevuld. En met u wordt het hart gevuld met liefde en vrede. En dan mag een ziel genieten van de onuitsprekelijke goedheid van Christus. Heere, maar u voorbij te leven, dan worden we verdoofd door de wereld. Dan dienen we de wereld en onze eigen lusten. Maar we kennen geen liefde. We hebben geen vrede. We hebben geen rust voor onze ziel. En als het zo doorgaat, moeten we straks eeuwig verloren gaan. Aan handen en voeten gebonden. En weggeworpen te worden in de buitenste duisternis. Terwijl we de weg geweten hebben. Heere, laat dat van niemand van ons hier gelden. Geef dat wij, jong en oud, dit woord met ons meenemen. En dat we dit woord zullen herlezen thuis. En er biddend voor u mee komen. Gedenk ons deze week. Ook woensdagavond de bidstond. Geef dat we daar tijd voor kunnen en zullen vrijmaken. Gedenken ieder van ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 132, het 10e vers.
Oh,
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.